Het verhaal gaat dat de Indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, niet kon zien dat de Santa Maria, de Niña en de Pinta aankwamen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen, doordat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen eenvoudigweg niet verwerken. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van basisinkomen tot broodfonds en van buurtzorg tot bitcoin, van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af. Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is de 8e aflevering, de laatste van ons eerste jaar. In 2014 zijn wij weer en vanaf februari misschien zelfs 2 keer per maand. Houd onze website sadh.nl in de gaten. We gaan weer een uur praten over actuele en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaag doen we een terugblik op 2013. Wat zijn de heetste gebeurtenissen waarvan we over een aantal decennia kunnen zeggen, ja kijk, dat was nou typisch 2013. Ik ben uw gastheer en mijn naam is Maarten Brons. En hier in de studio zitten ook Rick van der Kleij en Lieke de Vries. Welkom.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, het past helemaal bij het gevoel van het einde van het jaar. Terugblikken. Maar we blikken natuurlijk ook vooruit en we beginnen met rimpelingen. En dat zijn in zekere zin ook een soort prikkelingen. Korte blikken die we vooruit werpen op de net iets actuelere nieuwtjes van de afgelopen weken. Liekle staat op het voordek en heeft de verrekijker aan de neus. Liekle, vertel, wat viel jou zoal op in het nieuws de laatste tijd?
Het zijn er 4. Eind oktober schoot er een viral van Nederlandse origine over het internet met de naam PhoneBlocks. Een concept van de Nederlandse industrieel ontwerper Dave Hakkens moet ik zeggen, denk ik. En dat veroverde in no time wereldwijde aandacht. En nu werkt PhoneBlocks samen met Motorola om een modulaire smartphone in elkaar te zetten. Eentje die je dus nooit meer weg hoeft te gooien, want als bijvoorbeeld de camera je niet meer bevalt, dan prik je die er gewoon uit en klik je er een andere.
Ja, dat klinkt heel handig.
Ook duurzaam, maar net weer een beetje anders.
Maar wacht even, Liekle, want wat ik nou zo interessant vind aan de samenwerking met Motorola is dat Motorola bleek dus achter de schermen in het geheim al aan zoiets te werken. En toen heeft Dave toch gezegd van jongens, dat moeten we opengooien. We maken er een community van en iedereen mag meedenken.
Ja, en dat is ook de rolverdeling nu. Motorola blijft gewoon lekker de eigen telefoon ontwikkelen. Ah. Maar maakt gebruik van de community die nu rondom PhoneBlocks ontstaan is. Al die mensen die zeggen dat is een mooi idee, zo'n telefoon willen we wel. Motorola heeft toegang gekregen tot die community. Dus daar wordt de consument betrokken bij het ontwikkelproces.
Dat is toch knap, hè? Met 1 filmpje door 1 kerel bedacht.
Nou, het was niet zomaar een concept ook natuurlijk. Maar er was nog een ander heel leuk concept rond dezelfde tijd. Ah. En dat is het concept van de Fairphone. Een telefoon die in alles juist lijkt op wat we al gewend zijn. Uit 1 stuk en dergelijke. Maar dan milieuvriendelijker en arbeidsvriendelijker geproduceerd. Recyclebaar. En de Fairphone wordt nu al gemaakt. Want 25.000 mensen tekenden zich op voorhand al in voor zo'n telefoon. En hebben dus gewoon de start van Fairphone gecrowdfund met elkaar.
Dat lijkt mij een heel duidelijk signaal. Ik kijk even naar Rick. Jij hebt er toch ook een in bestelling?
Jazeker. En van die 25.000 mensen waren er 15.000 die zich nu al kunnen verheugen op de eerste batch. Want die wordt nu geproduceerd. Alleen de tweede helft die zal pas in januari uit de productieketen rollen.
En dan ben jij...
Productieketen, niet zomaar één. Want het is dus niet alleen maar fair trade, niet alleen maar eerlijke handel, maar fair chain. Dus een eerlijke productieketen. De supply chain is helemaal getoetst op ecologische en sociale duurzaamheid. Dat is de gedachte.
Ik hoop dat we dat dit als een olievlek kan gaan verspreiden over meer industrieën.
Duurzame olievlek.
Dat zou heel bijzonder zijn. De tweede rimpeling was er van een hele andere orde. Terwijl de omvang van schoolklassen rustig stijgt, begreep ik ook nog deze week. pleit Johannes Visser in de Correspondent voor het afschaffen van de schoolbel. Want hij beargumenteert dat strak aanhouden van de kloktijd, ook wel chronos genoemd, ons leven regeert. En eigenlijk onze innerlijke tijd, die ook wel kairos genoemd wordt, een heel ander verloop kent. En de kairos, dat is tijd die verdicht en vertraagt. Zoals je wel eens meemaakt wanneer je helemaal de tijd verloren bent en zomaar in één keer een paar uur later opkijkt en niet wist wat er gebeurd was, omdat je zo lekker aan het werk was bijvoorbeeld. Ja. Terwijl Kronos, die kloktijd, ons dwingt en beperkt en met name dan ook in het leerproces nogal in de weg kan zitten.
Flow hebben we dus nodig in klassen.
Meer flow.
Meer flow.
Overal.
Overal. Meer flow.
Derde rimpeling was een hele spectaculaire, tenminste vanuit mijn oogpunt. Want van de ene op de andere dag had iedereen het over Amazon die de boeken met een drone zou gaan bezorgen. Een drone, zo'n klein robotgestuurd vliegtuigje of helikoptertje in heel veel gevallen. Ja. Die dan kennelijk vanuit de distributiecentra van Amazon een bakje met een boek erin oppakt en weet waar jouw huis woont, daarheen vliegt en dan het bakje bij jou op de stoep zet. Interessant daaraan was natuurlijk de schaal waarmee dat filmpje ogenblikkelijk de wereld rondging. En het feit dat Amazon daarmee de Cyber Monday, de maandag die volgt op Black Friday, een belangrijke online shoppingdag, volledig domineerde. En alle andere concurrentie uit het water.
Eén moment, liefde. Wat is dan de Cyber Monday?
Nou, dat is de dag waarin je, waarop je in Amerika allerlei voordelen krijgt in online winkels.
Doordat je op Black Friday iets cadeau hebt gekregen?
Nou, hoe dat dan weer precies zit, weet ik niet. Oh, maar okay. Dat is een Amerikaanse consumentengeest waar ik ook liever niet al te lang in rondwaai. Iedereen heeft het gehad over hoe bijzonder Amazon
Prime Air
was. Ja. En ondertussen hebben ze gewoon op de dag zelf al enorme PR-winst geboekt. Doordat geen van de andere bedrijven u er ook nog maar een lichtstraaltje tussendoor kreeg.
Wat denk jij, Lieke? Is dit serieus? Gaat dit zo gebeuren? Gaan we straks pakketjes ontvangen niet meer van postbodes, maar van drones?
Dat lijkt me voorlopig nog erg onwaarschijnlijk. Al was het alleen maar omdat er heel veel luchtverkeersregeling en allerlei andere technologische problemen zijn met het aansturen van zoveel vliegtuigjes of vliegende dingen tegelijkertijd. Aan de andere kant, als je kijkt naar hoe ver zelfrijdende auto's al zijn, dan acht ik het absoluut niet uitgesloten dat er een moment in de toekomst is, eerder dan we denken, dat veel distributie gewoon zonder menselijke tussenkomst plaatsvindt.
Doordat drones hun routes op elkaar kunnen afstemmen?
Bijvoorbeeld.
Ja, als ze dat niet doen en ze botsen en ze vallen naar beneden, dan ligt daar dus een gratis pakketje op de straat. Nou ja, het zal wel aan mij liggen.
Kort en goed, de zelfsturende auto is ietsje dichterbij in distributieland, denk ik, dan de drones. Vierde rimpeling en de laatste van vandaag. Groningen krijgt het eerste voetbalstadion dat ook een energiecentrale is. De FC heeft in een grote campagne 200 particulieren zover gekregen om geld bij elkaar te leggen voor een installatie van zonnepanelen op het dak van de Euroborg, het stadion van de FC Groningen. En die verzameling zonnepanelen gaat 1 miljoen watt produceren. En daar gaan de particulieren die participeren natuurlijk hun voordeel van hebben, want die kunnen die stroom vervolgens in hun huis afnemen.
Is het niet zo dat de Euroborg zelf die stroom dan gebruikt en daar dan geld voor afdraagt aan de aandeelhouders?
Dat zou ook heel goed kunnen.
Oké. Okay.
Je weet in voetballand maar nooit waar het geld verdiend wordt. In dit geval is het natuurlijk een prachtige manier om de fans te betrekken bij het stadion en het wel en wee van de club op een hele andere wijze dan normaal met hooligans gebeurt.
Mooi, heel mooi. Ik zie uit naar een zonnige toekomst. Ja, dat waren de rimpelingen voor vandaag. Die ook vast weer als een apart podcast-itempje op sadh.nl komen. We gaan praten over burgerschap, of niet, Rick?
Nou en of. De participatiesamenleving werd door het Genootschap Onze Taal in 2013 uitgeroepen tot woord van het jaar. Ook al had Wim Kok in 1991 dat woord al gebruikt, in dit jaar was het de Nederlandse overheid die een stukje verantwoordelijkheid naar de burgers toebracht. Een stukje verantwoordelijkheid. Is dat dan een schaamlap voor bezuinigingen of eindelijk ruimte voor de gemeenschap? Wat denk jij, Liekle?
Nou, ik vind het wel aardig om dan te weten dat ondertussen het woord selfie ook verkozen is tot woord van het jaar.
Maar niet door onze taal.
Dus selfie is helemaal niet samen, maar juist
nee,
op
precies,
jezelf gericht.
Door een totaal andere club mensen die zich bezighoudt met woorden die dan kennelijk hip of niet zijn.
Vandalen?
In dit geval de Vandalen, de dikke. Door Kees Verkoten treffend vertaald naar autofoto. wat op Kees, zich dan tenminste nog een meer Nederlands woord is.
Kees Verkoten toont zich opperlander.
Ik vind, we hebben er in eerder al over gehad, hè, tijdens Schepen aan de Horizon, participatie, samenleving. Ik vind het sowieso als woord al een raar woord. Want ik vind dat in het woord samenleving al participeren in zit. Dus dit is, hoe noemen we dat?
Hoe kun je leven zonder mee te doen?
Is dit dan een pleonasme?
Of een tautologie?
Dubbele openslaande porte-brisé-deuren, witte sneeuw, dat soort zaken. Dus ik vind het een beetje dubbelop. Dit is van die vervelende politieke speak. Waarbij je denkt dat je als je er geen nieuw woord voor uitvindt, dat mensen het niet van je willen horen of begrijpen of zo. Dus dat vind ik van het woord.
Maar jij begreep het concept meteen toen jij het hoorde.
Ja, allicht. De staat die zou graag zien dat we zelf weer eens een keer wat gaan doen, want ze kunnen het allemaal niet meer bolwerken. En we hebben heel veel van ons afgeorganiseerd. En dat zijn allemaal verworvenheden die we vaak verwarren met rechten die we hebben. Dat moet allemaal betaald worden uit onze belastingen. Dat gaat heel erg moeilijk. En dus zegt de overheid van, weet je wat? Als jullie nou eens weer wat meer zelf gingen doen, dan hoeven wij dat niet voor jullie te regelen. En dan hoeft het ook niet zoveel geld te kosten.
En is het dan zo dat jij de indruk hebt dat die participatiesamenleving vooral de bedoeling is om te besparen? Is dat de grote kracht van die hele insteek?
Nou, die verdenking hebben ze wel op zich geladen natuurlijk. We hebben eerst al allerlei vreselijke financiële crisissen moeten doormaken, waarvan heel veel weldenkende mensen zeiden van, ja, dat is toch eigenlijk niet raar dat dat gebeurt. Maar waarom doet de overheid alsof er nog niks aan de hand is? En dan eindelijk, zoveel jaar later, wanneer dan het water wat aan de lippen staat, moeten wij dan ook maar een keer ons steentje weer gaan bijdragen. Je zei net dat Wim Kokert in 1991 gebruikte het woord participatiesamenleving. De Wetenschappelijke Raad voor de Regering die heeft twee of drie jaar later, ik meen in 1993... er een heel uitgebreid rapport over geschreven met allerlei aanbevelingen, waarin zij ook al zeiden van, denk erom, we zitten nu in een periode waarin de burger steeds meer van zich af organiseert. Dat gaat leiden tot allerlei soorten problemen. Dus je kunt er beter maar voor gaan zorgen dat er structuren komen, blijven, niet verdwijnen, waarin burgers meer dingen samen doen.
Dus het is oude wijn in nieuwe zakken?
Ja, voor een deel, maar dat is misschien helemaal niet erg. Er zijn heel veel zaken die een soort van varkenscyclus hebben, hè, die een tijd lang in zwang zijn en dan langzaamaan een beetje uit het zicht verdwijnen en daarna verloop tijd herontdekt worden van, god, dat was toch niet zo'n gek idee.
Hoe is dat, een varkenscyclus?
Ja, volgens mij is dat de term die ze daarvoor noemen. Gebruiken.
Is dat dan doordat mensen soms wel en soms geen varkensvlees eten?
Nou ja, dat is misschien voor niet onze zee-etymoloog, maar een ander. Ik kan straks wellicht eventjes lifehack effect checken, ja. tijdens de muziek.
Kom op terug.
Maar zo heb ik het altijd geleerd. Laten we in ieder geval vaststellen, varkens of niet, er is een bepaalde cycliciteit, als dat tenminste wel een woord is, bij dit soort zaken aan de orde, denk ik. Dus het is niet per se nieuw oude wijn in nieuwe zakken.
Maar dus de grootte van de verzorgingsstaat zal altijd fluctueren. In reactie op een uitdijende verzorgingsstaat zal er altijd een inkrimping zijn. En zo weer andersom, omdat het volk het een niet pikt als het het ander heeft?
Nou, of dat de argumentatie is, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het een soort, ja, dat de actie is meer reactie. Er zit op een bepaald moment, vindt men elkaar op de voordelen van een andere aanpak. Die ervoor zorgt dat je de aanpak van daarvoor minder gaat gebruiken. Na verloop van tijd zullen er onherroepelijk ook negatieve aspecten opduiken bij die nieuwe manier van doen. En dan zal op enig moment iemand roepen, maar vroeger was toch alles beter? Dat is van alle tijden. En dan wordt heroverwogen. En nou, dan worden er ook natuurlijk nieuwe dingen verzonnen. Want technologie schrijdt voort en we kunnen nieuwe dingen doen. Maar nu maak je dat ook mee. De coöperatie is al best wel een oud fenomeen, wat nu net de afgelopen jaren weer een hoop aandacht krijgt, om maar even wat te noemen.
En aan de coöperatie denken we dan bij bijvoorbeeld Grunniger Power, de grote coöperatie-initiatieven in Groningen, waarbij mensen in hun eigen buurt andere mensen zoeken die dan zonnepanelen op hun dak willen en dat onderling willen afspreken met elkaar, omdat dat voordelen oplevert?
Maar belangrijker nog, de Grunniger Power is als coöperatie opgericht, zodat de klanten ook leden konden zijn van de coöperatie en ook konden meebeslissen over wat de coöperatie zou gaan doen. Anders dan bij een bedrijf waar de directie van het bedrijf besluit wat het doet en jij en ik als consument het maar te slikken hebben. Dus daarin zie je heel veel medezeggenschap. Dan komt die participatie op een aardige manier terug. Kennelijk wilden mensen dat zelf al, want Grunniger Power is wel opgericht voordat het woord participatiemaatschappij door onze nieuwe koning geopperd werd.
En zo is dus het systeem van de deliberatieve democratie in de coöperaties gedrongen.
Dat... Let op, deliberatieve democratie?
Dat de leden van zo'n coöperatie samen met elkaar overleggen over de weg die ze in willen slaan, in plaats van dat ze van bovenaf bestuurd worden.
Yes.
Oh ja, bottom-up. En nou, dan delibereren.
Nou ja, de leden, omdat ze met elkaar het bestuur zijn, zitten ze niet meer op de bottom. Het is, ik weet niet of...
Het is top-top. Het is
top-top, all-inclusive, met armbandjes, ik weet het niet zeker. Ja, deliberatief in de zin van dat er overlegd wordt en dat er niet een primaat bij een enkeling of een enkele groep ligt die beslist voor het grote geheel.
En datzelfde mechanisme zie je in de gezondheidszorg terug. Bijvoorbeeld dat thuiszorg steeds meer verdrongen wordt door buurtzorg.
Ja.
Hoe werkt dat dan?
Nou, daar zijn twee dingen over te zeggen. Buurtzorg is opmerkelijk omdat het de zorg rondom personen organiseert op heel laag niveau. De verpleegkundige heeft heel veel eigen verantwoordelijkheid om de zorg voor een bepaald individu te regelen. Aan de achterkant is de organisatie bestaat eigenlijk alleen maar uit slimme software en een heel klein managementteam, wat er eigenlijk alleen maar is om die buurtzorgteams te faciliteren, in plaats van dat ze vertellen wat ze zouden moeten doen. Dat is een ommekeer ten opzichte van de zorg zoals we die de afgelopen jaren gewend zijn geworden, waarin de directie bepaalt hoeveel minuten er voor jou beschikbaar zijn.
Er zijn in die systemen minder centrale coördinatie, maar het werkt wel?
Ja, en de grap is natuurlijk dat je met buurtzorg eigenlijk gewoon de oude wijkverpleegkundige weer terug ziet komen. Alleen met een heel andere organisatie erachter.
Dat is mooi.
Ja, cyclisch. Ja.
Ja. Ja. Maar dan in een andere vorm. Ja. Ja.
Dus oud is nieuw en nieuw is oud.
Ja, en wat is dan de opmerkelijke innovatie van buurtzorg? Dat is nog niet eens dat ze dus besluiten om de best opgeleide verpleegkundige weer vooraan in de keten te zetten, direct bij de persoon die de hulp nodig heeft. De echte innovatie is dat buurtzorg nagedacht heeft over wat heeft die persoon dan nodig en hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat zo efficiënt mogelijk voor elkaar krijgen. En omdat ze niet belast waren met een decennia lang opgebouwde organisatiestructuur, konden ze, nou, net zoals in het verleden bijvoorbeeld ook Business Bank, alles achter de schermen opnieuw opbouwen en is daar een heel efficiënt informatiesysteem ontstaan, waar dus ook nauwelijks kosten in blijven hangen.
Welkom bij Scheep aan de Horizon. Ik ben uw gastheer Maarten Brons en vanavond praten we over het afgelopen jaar. Dat past ook wel bij het einde van het jaar. We blikken terug en we kijken vooruit. Wat waren nou de meest beeldbepalende thema's waarvan we over een hele tijd kunnen zeggen, kijk, dat was nou typisch 2013. Ik kijk even naar Rick van der Kleij. We gaan nog even over gelijkheid praten. Wat was er met de gelijkheid in 2013?
Van alles. Bijvoorbeeld dat voor het eerst in 15 maanden als Nederland formeel uit de recessie zijn. In het derde kwartaal kondigde het CBS jubelend aan dat we 0,1% groei beleefden. In een kwartaal. 0,1% groei. Dat was reden tot jubelen. Maar niet voor iedereen. Want er zijn toch in 2013 160.000 minder banen in Nederland dan in 2012. Maar ook de samenstelling van de arbeidsmarkt is veranderd. We zien dat al de afgelopen 5 jaar ieder jaar meer ZZP'ers komen. Hoe zie jij die ontwikkeling, Liekle? Wat zegt dat jou?
Er komen allerlei dingen samen. Nou, voel ik me geneigd om nog een keer heel duidelijk te zeggen dat ik hier niet de econoom ben achter de microfoon.
Maar wel een werkspecialist.
Dat zou misschien wel kunnen. Om bij het laatste te beginnen. De groei van de ZZP'ers in aantal kent denk ik meerdere oorzaken. Een belangrijke daarvan is dat er allerlei bedrijven zijn. En de makkelijke voorbeelden zitten in de aannemerij. Hè, waar de baas op een gegeven moment zegt: jongens, ik kan jullie niet meer in dienst houden. Want dat is me te duur. Dus begin alsjeblieft lekker voor jezelf, want dan kan ik je gewoon per klus inhuren.
Oh, dus dat zijn geen ondernemers in de klassieke zin van het woord van mensen die een gat in de markt zien, maar meer noodgedwongen ZZP'ers.
Inderdaad, dat is een soort van vlucht. En dat is eigenlijk helemaal niet zo vriendelijk participatief van die ondernemers, van die bazen die dat tegen hun medewerkers zeggen. Maar nood breekt wet is denk ik hier van toepassing. Een andere reden van de toename van het aantal ZZP'ers is denk ik dat ook grotere organisaties al een tijd lang bezig zijn met afslanken. En met name allerlei mensen in wat meer creatieve beroepen. En dan bedoel ik niet dat ze schilderen, knippen en plakken, maar beroepen waarbij ze vooral met hun hoofd moeten werken en niet zo per se met hun handen. Ontdekt hebben dat ze heel goed als zelfstandige voor meerdere opdrachtgevers gedurende het jaar kunnen werken en op die manier gewoon leuker werk hebben.
Volgens de IRG is het ZZP-verband de enige manier om werk te krijgen voor veel mensen in de bouw, media en zorg.
Ja, nou dan zelfs. Heb ik in mijn redenen heb ik alleen zorg niet genoemd. Maar wat ik daar vooral graag aan toe wil voegen is dat we in 2013 denk ik ook wel voor het eerst in een grotere omvang door hebben gekregen dat die hele term ZZP een beetje raar is. Hè? Dat staat voor zelfstandigen zonder personeel.
Dan definieer je iemand in termen van wat hij niet heeft.
Nou ja, precies. En je definieert hem dus in relatie tot iets wat je kennelijk veel belangrijker vindt. Namelijk een werkgever met werknemers. En dat is een beetje wat daar impliciet in zit. En dat levert een bepaald waardeoordeel op.
Zullen we vanaf 2014 de term ZZP'er maar niet meer gebruiken?
Nou, er zijn heel veel mensen die veel liever praten over zelfstandige professionals.
Of zullen we anders aan onze luisteraar vragen of die een betere suggestie heeft? Tweet hem op Twitter met de hashtag SADH. Wij horen hem graag.
Wat is een beter alternatief voor ZZP'er? Ja.
Mijn voorschot erop zou in ieder geval vast zijn: definieer die professionals dan in termen van wat ze wel hebben, in plaats van dat ze geen P hebben, geen personeel, geen poen, geen pensioen. Het kan toch zoveel positiever?
Nou, daar ben ik het wel mee eens.
En als we dan kijken naar de economie als geheel, zou het dan zo zijn dat veel van die noodgedwongen zelfstandige professionals niet meer zelfstandig willen zijn als de economie weer aantrekt? Zouden ze dan weer in loondienst gaan?
Grote kans, ja. Ik denk dat maar een klein percentage van de bevolking, en of dat dan de Nederlandse is of een andere, maakt volgens mij niet eens uit, gegeven is om het leuk te vinden dat ze van de ene op de andere maand niet precies weten hoe het ervoor staat. Ik kan me heel goed voorstellen dat de meeste mensen zeggen: nou, ik teken voor een baan waarmee ik voor langere duur zeker weet wat mijn inkomen gaat zijn. Dat een zelfstandige dat ook voor elkaar kan krijgen door zijn netwerk goed te onderhouden, door slim na te denken over hoe hij zijn klussen aanneemt, is dan wel zo, maar voelt nog steeds als heel veel meer werk dan wanneer je gewoon ergens een kantoor of een andere locatie binnen kunt lopen en er iemand is die zegt: welkom De Vries, dit is wat je vandaag gaat doen.
Maar De Vries kan door als ZP'er te werken wel wat stabiliteit inleveren, maar in ruil daarvoor krijgt hij toch heel veel vrijheid terug.
Precies. En ik denk dat dat is wat we de komende periode meer zullen gaan zien.
Ook in loondienstverbanden?
Ja, of coöperatieve verbanden.
Wellicht. Maar dan raken we ondertussen ook al aan een ander onderwerp wat misschien nog eventjes
zometeen moet komen. Gaan we verder praten over vrijheid.
Precies. Ik denk wel dat we in dit jaar hebben ervaren dat, nou ja, de belofte van een vast dienstverband definitief waardeloos geworden is. In de zin dat iemand met een vast dienstverband ongeveer net zo zeker is van zijn toekomst als een zelfstandige. En in die zin denk ik dat dat heel louterend kan werken. En dat je we nu nog even moeten zorgen dat, nou ja, de vakbonden en dergelijke dat doorkrijgen en zich navenant gaan opstellen naar werkgevers.
Ja, want mensen die in loondienst werken, die hebben veel meer sociale zekerheidssystemen in Nederland dan zelfstandige professionals. Ik zag bijvoorbeeld zelfs dat de zelfstandige aftrek bijna verdween in Nederland.
Ja, en daar is hard tegen geprotesteerd, onder andere door compaan Ronald Mulder. Daar zijn heel veel handtekeningen opgehaald tegen de afschaffing van de zelfstandige aftrek. Nou, dat heeft wel enigszins effect gehad, maar uiteindelijk gaat die wel verdwijnen.
En, ja, baas in eigen beurs zeker.
Ja, precies. En wat in die hele discussie heel opvallend is, is de toch de schijnbare hogere waardering die gegeven wordt aan werkgever-werknemersrelaties dan aan zelfstandig ondernemerschap. Dat is de enige conclusie die je kan trekken. En dat heeft denk ik te maken met hoe dit land groot geworden is en hoe deze economie zijn vorm gekregen heeft. Daar hebben bedrijven met veel werknemers natuurlijk een hele belangrijke rol in gespeeld. Daar is alles zich naar gaan richten. En daar was destijds de zelfstandige een uitzondering. En die verhoudingen beginnen te verdraaien. En nou ontdekken we dat onze wet en regelgeving, maar ook onze belastinginkomsten niet overeenkomstig ingeschoten zijn.
Maar nog steeds worden ondernemers veelal benaderd als een soort gevaarlijke cowboys die je maar onder de duim moet zien te krijgen.
Dat zijn jouw woorden.
Nou,
je zou het kunnen denken, ja. Dat,
we zagen
dat
bijvoorbeeld,
speelt, ja.
Bijvoorbeeld argumenten voor het afschaffen van die zelfstandige aftrek. Die erop neerkwamen dat zelfstandigen toch maar veel fiscale voordelen hadden, terwijl ze die niet echt verdienden. En we konden maar beter wat meer nivelleren. En die zelfstandigen die onttrokken zich aan dat feest. Het feest, hè, van het nivelleren, zoals Hans Spekman dat vorig jaar november stelde in een interview met het AD, naar aanleiding van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar we zien dat die nivellering een trend is in het afgelopen jaar, of niet?
Nou, het heeft in ieder geval een hoop teweeg gebracht. Of het een trend is, weet ik niet. We hebben in ieder geval wel voor het eerst meegemaakt dat de VVD daar ook aan mee ging doen. Tenminste,
dat moest
dat
Rutte
plan was.
Schoorvoetend toegeven. Hè?
Ja, en dat was natuurlijk wel nog niet eerder voorgekomen op die manier. Maar nu komen we in een iets ander domein. Nivellering. Dat jij en ik ongeveer evenveel verdienen. Ook al doen we misschien heel verschillende dingen. Is voor sommige mensen een heel belangrijk iets. En daar kunnen heel verschillende achtergronden achter zitten. En dat hebben we dit jaar wel een aantal keren gezien.
Zoals bijvoorbeeld?
Waar hebben er zijn mensen die zeggen, jij bent niet beter dan ik, dus waarom zou jij meer verdienen dan ik?
Het is in een heel dezelfde beroepsgroep ook.
Emotioneel argument. Andersom hebben we natuurlijk ook voorbeelden gezien van waar het helemaal misging. Bankiers die waanzinnige bonussen kregen, terwijl hun bedrijf al omgevallen was en gered. En ze kennelijk nog steeds niet door hadden dat die bonus eigenlijk niet verdiend was. Ja, dat is inderdaad ver boven de maat. En volgens mij hebben we heel kort geleden in Zwitserland een wetsbesluit hebben gezien waarin de baas van het bedrijf niet meer dan zoveel keer het inkomen van de minst verdienende werknemer mag verdienen.
Ja, dat is een beleid om.
Dat zeg ik ingewikkeld, maar.
Dat is beleid van de overheid om de top van de inkomensverdeling aan te pakken. Maar er was ook een initiatief van de burgercommissie Grundeinkommen om de onderkant van de inkomensverdeling aan te pakken. Namelijk om een basisinkomen in te stellen.
Ja.
Wat vind je daarvan, Liekle?
Dat lijkt me een fantastisch experiment. Zowel fantastisch omdat ik er heel benieuwd naar zou zijn, als fantastisch of nou, ik vraag me af of dat ooit gaat lukken in dit land. En we hebben het
Want als niemand hoeft te werken, wie betaalt dan dat basisinkomen?
Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk maar eens even wat we nu al uitgeven aan allerlei controlerende instanties. En allerlei toeslagen enzovoort. Als we die nou eens even afschaffen, dan hebben we een 2/3 tot 3/4 van de kosten van een basisinkomen hebben we al bij elkaar.
Ja, alleen er gaat toch ook een motiverend effect uit van een basisinkomen om vooral niet te werken. Dus dan zul je minder belastingen kunnen ophalen.
Ja, en daar gaan we straks even op verder. Want we gaan eerst luisteren naar een kort college over de herkomst van onze meest dierbare spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden. Hij staat weer in de haven van Lauwersoog, onze eigen zee-etymoloog.
Louis Wiggers.
Ja, beste lieden. U hoort wellicht mijn knapperend vuur. Zojuist verbrandde ik mijn scheepje 2013. U kent het, hè? De schepen achter je verbranden en verder naar een nieuw hoofdstuk in uw leven. Nou, dat doe ik nou ook. Met dat verschil dat ik het brandend scheepje niet met de nek aankijk, maar juist tot zijn laatste spaan erop wil zien branden. Een saluut naar het verleden, als het ware, uit respect voor wat het me allemaal bracht. In de hoop dat de toekomst me dan ook weer wat gunt, begrijpt u wel. De toekomst, die stip aan de horizon, dames en heren. Vroeger was dat het stukje land in de verte, welke beloofde een rustpunt te zijn tijdens een hectische reis op zee. Een stip aan de horizon die als vanzelf op je afkwam. Tegenwoordig is die stip aan de horizon wel haast een must. Merkt u het ook, dames en heren? Die stip aan de horizon druk op uw schouders. Waar ligt uw stip? Tegenwoordig mogen we haast niet meer zonder stip leven. Want waar gaat u dan immers naartoe? Onder die druk wordt die stip nogal eens op de verkeerde plek gezet. Waardoor menigeen een koers inzet die niet per se de juiste is. Laat mijn boodschap dan ook zijn voor het nieuwe jaar, dames en heren. Laat die stip aan de horizon eens vanzelf op u afkomen. En ga daar, eenmaal aangekomen, gewoon eens aan wal. Vrees niet. Laat u verrassen komend jaar. Ik wens u heel veel geluk in 2014. Dank u wel.
Ja, dat was Louis Wiggers vanuit de haven van Lauwersoog. En ik ga in elk geval proberen zijn advies te harte te nemen in het nieuwe jaar. Bij Scheep aan de Horizon is hij de vaste zee-etymoloog en verklaart hij elke maand een nautische uitdrukking. Ook in het nieuwe jaar staat hij weer in de haven en vertelt ons meer over de rijke historische taalkunde-oogst van de zee. U bent terug bij Scheep aan de Horizon. Discussie over actuele en toekomstige onderwerpen in economie en maatschappij. Mijn naam is Maarten Brons en hier naast mij zitten ook Lieke de Vries en Rick van der Kleij. En volgens mij gaan wij ongeveer nog een minuut of 12 praten over vrijheid. Hoe zat het met de vrijheid in 2012, 2013? Oh.
Ja, een initiatief om de vrijheid van burgers te vergroten was het Zwitserse basisinkomen dus. Wat we daar bij zien is toch dat mensen dan geen prikkel meer hebben om aan het werk te gaan, Lieke.
Ja, sorry, oh, nee, ik miste het vraagteken even. Ja, dat zou je kunnen verwachten. En we denken altijd dat dat heel belangrijk is om die prikkel wel te hebben. Maar dat komt vanuit een verleden waarin je een baan moest hebben om te zorgen dat je inkomen had om je huur te kunnen betalen en om eten te kopen. Als we ietsje langer teruggaan in het verleden, dan had je geen baan, maar dan had je werk in de zin van dat je 's ochtends opstond en het land ging bewerken, brood ging bakken en op die manier ging voorzien in je eigen behoeften. En wat je meer kon maken, dat kon je aan anderen kwijt in ruil voor andere producten. Dus de prikkel om te werken wordt vooral beschouwd op dat moment vanuit het perspectief dat het moet, omdat je anders geen geld hebt. En we zijn ondertussen allemaal consument geworden. We kunnen helemaal niks meer zelf. Dus we hebben geld nodig om al die andere dingen te verwerven. Maar op het moment dat je een basisinkomen krijgt, hoef je om die reden het werk niet meer te doen. Heb je toegang tot alles wat je niet zelf kunt maken binnen het budget van je basisinkomen. En heb je dus juist de vrijheid om precies datgene te gaan doen wat jij de moeite waard vindt en waarin jij hopelijk waarde toevoegt aan de wereld. En als je dat heel goed doet, dan kun je nog wel iets toevoegen aan dat basisinkomen.
Ja. En is wat individuen de moeite waard vinden bij elkaar opgeteld wat we als maatschappij de moeite waard vinden?
Nee, maar daar zit gelukkig heel veel marktwerking in.
Hoe werkt die onzichtbare hand?
Nou ja, precies. Hè? De terminologie die economen er graag voor gebruiken.
Even de onzichtbare hand. Dat was wat Adam Smith in zijn onberoemde werk The Theory of Moral Sentiments ooit uitlegde. Namelijk dat we collectieve welvaart krijgen doordat iedereen naar zijn eigen belang streeft. En via de marktwerking zullen we dan het collectieve paradijs bereiken. Hoe werkt dat dan met dat basisinkomen?
Nou, het basisinkomen maakt dat wij geen werk meer hoeven te doen omdat we die euro's nodig hebben. Want het basisinkomen zal zo begroot zijn dat we daarvan alle normale dingen zouden kunnen doen. En vergis je niet, hè, op dit moment is er de facto eigenlijk ook een basisinkomen. Want we hebben een minimuminkomen, we hebben allerlei toeslagenregelingen.
Uitkeringen, maar het minimumloon leidt toch al tot werkloosheid? Hoe zou dan een basisinkomen voor de macro-economie van Nederland uitwerken?
Nou, dat het minimumloon tot werkloosheid leidt, zit hem er misschien eerder in dat wat je meer kunt verdienen met een baan vaak de moeite niet waard is voor het gevoel van de mensen ten opzichte van wat de uitkering ze al biedt.
Nou, ik heb het niet over een uitkering, maar het minimumloon dat je noemde, dat zorgt er toch voor dat werkgevers mensen meer moeten betalen dan ze in termen van hun arbeidsproductiviteit waard zouden zijn.
Ja, nou, en dat probleem heb je dan dus opgelost met een basisinkomen. Want dan kan de werkgever hoeft zich niet meer aan een minimumloon te houden, want wij hebben al een inkomen. Dus wij kunnen onder hele andere voorwaarden dat werk alsnog gaan doen.
Ik denk dat uurtarieven er dan ook heel anders uit gaan zien.
Nou, dat lijkt me wel.
Ja, hoe dan?
En boni. Bovendien.
Boni, bonussen.
Ja.
Ja. Nou ja, dat vind ik moeilijk om dat heel goed te bedenken. Nee, ik herhaal nog maar een keer dat ik hier niet de econoom ben. Het lijkt me evident dat wanneer ik in mijn situatie een basisinkomen zou hebben, ik voor een lezing die ik zou geven, wellicht, ik zeg niet dat ik het doe, maar wellicht een ander tarief kan vragen. Omdat ik een heel aantal kosten niet meer zo zwaar op mij voel drukken als wanneer ik met die ene lezing mijn volledige inkomen zou moeten verdienen.
Meer bandbreedte.
Ik hou meer bandbreedte
ja,
over.
Ja, dat was een interessant artikel wat we lazen.
Ja, er wordt gerefereerd aan een artikel in De Correspondent.
Ja.
Ik zeg in, maar ik bedoel natuurlijk op de website van De Correspondent. Waarin duidelijk wordt uitgelegd waarom domme mensen domme beslissingen nemen.
Arme mensen.
Arme mensen domme beslissingen nemen. Ja, inderdaad. Maar waarom inderdaad financiële stress, je druk maken over dat je niet genoeg geld hebt om te doen wat je zou willen doen, leidt tot verdomming. Dat mensen die zich zorgen maken over hun inkomen en over hun financiële situatie gewoon een lager IQ blijken te scoren tijdelijk dan mensen die zich daar geen zorgen over maken.
Of in Berlineske termen dat mensen geen positieve vrijheid hebben doordat ze te weinig inkomsten hebben. Dus dat ze dan zich met andere activiteiten bezighouden dan ze eigenlijk waardevol zouden vinden.
Dat en ik denk dat dat net iets anders is, dat ze dus ook gewoon de minder slimme keuzes maken op dat moment. Omdat ze gewoon net even niet zoveel breincapaciteit tot hun beschikking hebben als wanneer je volledig ontspannen zou zijn.
Ja, want die breincapaciteit wordt voor een deel opgevroten eigenlijk door zich zorgen maken en zitten te piekeren en te malen over verdorie, hoe ga ik nou die rekening binnen een week betalen?
Dus geldgebrek is geen fantastische prikkel om aan het werk te gaan?
Helemaal niet. Dat is wat deze compaan, ik ben zijn naam even kwijt, wij zoeken dat zo nog even op.
Ja.
Betoogd, kortom.
Rutger Bregman was dat, die voor De Correspondent dat beschreef.
Klopt, ja, en hij voert daarin een onderzoek aan. Maar goed, die zoeken we er even bij. In India is dan dus weer de bietenoogst. Dat staat wel in het artikel. Lees
Precies.
Het maar na.
Ja, dat hoeven we niet allemaal te herhalen.
Nu we het over geld gehad hebben, in termen van inkomsten voor mensen, is het ook interessant om te kijken naar de rol van geld in het systeem dat we hebben. Of anders gezegd, fuck the system. Er zijn allerlei initiatieven om nieuwe vormen van geld te introduceren. Bijvoorbeeld Bitcoin, waar we met onze persoonlijke ambassadeur Rutger van Zuidam uitgebreid over gepraat hebben. Als we naar Bitcoin kijken, zie ik vooral wantrouwen tegen de gevestigde banken. Is dat terecht, Liekle?
Ja, dat lijkt me wel. Want die gevestigde banken die hebben er met elkaar voor gezorgd dat wij nu al 5 jaar lang financiële problemen hebben in de wereldeconomie. En dat hebben heel veel mensen persoonlijk gevoeld. In een probleem met het verkopen van hun huis, in het kwijtraken van hun baan. In sommige gevallen zelfs kwijtraken van spaargeld en zo, als ze dat net even bij de verkeerde bank hadden weggezet.
Of het sjoemelen met Libor-rentes.
Precies. Daar is heel duidelijk een discrepantie tussen wat wij van de banken verwachten dat ze voor ons doen en het gedrag dat ze vertonen. En dat daar dus wantrouwen is, dat kan ik volledig begrijpen.
Voordat we verder praten over oplossingen, ben ik nog benieuwd naar de bron van het probleem. Hoe kan het zijn dat de bank die ik net al impliciet noemde door Libor te laten vallen, namelijk de Rabobank, dat die ook in zo'n schandaal verzeild raakt? Dat was toch die coöperatie van de Boerenleenbank en de Raiffeisenbank?
Ja.
Daar verwachten we het toch niet van?
Waarvan je juist zou denken dat doordat de leden met elkaar besluiten over de koers, het allemaal niet zo snel mis zou gaan. Nou, waar je mee omgaat, ga je mee besmet, is misschien voor een deel aan de orde hier. Ook Rabobank probeert mee te spelen in het spel van de grote banken op Europese en wereldschaal. Daar verzint men zo'n ideetje als, nou, laten we die Libor-rentes gewoon lekker onderling even delen, want dan kunnen we met z'n allen mooi wat winst uithalen. Maar wellicht ook dat ook in de Rabobank-organisatie er toch wat bestuur losgezongen is geraakt van de dagelijkse praktijk.
En er zijn al alternatieve banken opgericht de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld de KNAP, de B-Next, de Fidor. Zijn die reële alternatieven voor de toekomst?
Nou, dat zijn in ieder geval nieuwe initiatieven die in het huidige financiële stelsel en het huidige bankaire stelsel veel meer hun best doen om jou en mij als klant centraal te stellen. Die ons veel minder lijken, laat ik voorzichtig zijn, lijken te beschouwen als de persoon waar geld uitgetrokken kan worden. En veel meer gedrag vertonen waaruit blijkt dat ze jou dienstbaar willen zijn.
Dus die zijn vooral anders door hoe ze consumenten benaderen, maar zijn die ook anders in termen van hun investeringen, zoals we Triodos en ASN zagen?
Vind ik nog te vroeg om te zeggen. Ik denk dat Triodos en ASN wat dat betreft wel duidelijk een andere koers laten zien.
Laten we ook nog even kijken naar fuck the system in termen van consumptie.
Ja, want we hebben over geld gepraat in termen van de inkomsten die we krijgen, al gepraat in termen van het monetaire systeem in Nederland, maar nu ook hoe we het geld uitgeven. Is gebruik van producten belangrijker geworden dan bezit, Liekle?
Nou, die schijn heeft het wel. Als je kijkt naar de opmars van streaming services zoals Spotify en Netflix, ja, dan is in ieder geval het bezit van muziek en het bezit van dvd's met televisieseries en films erop helemaal niet meer zo belangrijk als het een aantal jaren geleden was.
Maar dat is toch in feite ook van je af organiseren? Laten we daar eens een andere keer uitgebreid over.
Dat is zeker een van je af organiseren. En dat is iets wat je om verschillende redenen kunt doen. Ik heb, als ik Spotify gebruik, toegang tot muziek die ik nog nooit in huis gehad heb. Dus het is een enorme verrijking van wat ik aan muziek zou kunnen draaien. En aan de andere kant, dit ontslaat mij ook van de zorg om een cd-collectie op orde te houden, plek te geven. Dus ik word ook wel ietsje afhankelijker, maar het levert me ook meer op.
En dat is dan Spotify om muziek te gebruiken. We hebben Snapcar om auto's te delen. We hebben allerlei initiatieven, kortom, om van consument ook producent te worden.
Nou, dat is in deze gevallen natuurlijk nog niet zo, hè? Want de muziek wordt door een ander gemaakt. De auto is van een ander. Bij Snapcar heb jij die misschien gekocht en kan ik hem gebruiken. Wat je daar vooral ziet,
ja,
is dat
een
deeleconomie, ja, maken. Dat ik niet alles hoef te hebben als ik maar toegang heb tot die dingen. Wanneer je het hebt over echt consumenten die wat produceren, dan zit je eerder naar de 3D-printers te kijken.
En via allerlei online marktplaatsen zeggen burgers, fuck the system, we organiseren het zelf wel. We hebben vandaag gepraat over vrijheid, gelijkheid en burgerschap. En het doel van Zeepen aan de Horizon is het afspeuren van de wateren naar rimpelingen die worden veroorzaakt door schepen die spoedig zullen opdoemen aan de horizon. We proberen de contouren van zulke handelsschepen, de grote verschuivingen in en van de economie te schetsen. Ook in 2014, toch Maarten?
Ja, in 2014 gaan we gewoon verder.
Zeker.
U hoort het, het loopt tegen negenen. Dit was de 8e aflevering van Zeepen aan de Horizon, de laatste van ons eerste jaar. In het nieuwe jaar zijn we er weer.
En op onze website sadh.nl staan ook alle vorige afleveringen. En sinds kort ook gratis in de iTunes Store bij de podcast. Hoe stoer is dat? En handig. Schepen aan de Horizon wordt gemaakt door Rick van der Kleij, Lieke de Vries, Ronald Mulder en mijn naam is Maarten Brons. De techniek was natuurlijk weer in handen van Roelof Donker. Neem gerust contact op met vragen of suggesties. Dat waarderen we zeer. Zie onze website sadh.nl. Voor nu bedankt. Wij wensen u aangename feestdagen met spekjes daarin. Tot volgend jaar.